Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 89, de versen 7, 8 en 9. Psalm 89, de versen 7, 8 en 9.
Thank you.
het 32e hoofdstuk nog vooraf. De heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekende kinderen aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam der Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw veen, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. En gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden de schriftlezing uit Jesaja 32. Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid en de vorsten zullen heersen aan recht. En die man zal zijn als een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. En de ogen dergenen die zien zullen niet terugzien en de oren dergenen die horen zullen opmerken. En het hart der onbedachtzame zal de wetenschap verstaan. En de tong der stamelenden zal vaardig zijn om bescheidenlijk te spreken. En de dwaas zal niet meer genoemd worden milddadig. En de gierige zal niet meer mild geheten worden. Want een dwaas spreekt dwaasheid. En zijn hart doet ongerechtigheid om huichelarij te plegen. En om dwaling te spreken tegen de Heere. Om de ziel des hongerigen ledig te laten. En de dorstige drank te doen ontbreken. En een schierigaards ganse gereedschap is kwaad. Hij beraadslaagt schandelijke verdichtselen. Om de ellendigen te bederven met valse redenen en het recht als de arme spreekt. Maar een milddadige beraadslaagt milddadigheden en staat op milddadigheden. Staat op, gij geruste vrouwen, hoort mijn stem, gij dochters die zo zeker zijt. Neemt mijn redenen ter oren. En vele dagen over het jaar zult gij beroerd zijn, gij dochters die zo zeker zijt, want de wijnoogst zal uit zijn. Er zal geen inzameling komen. Beeft gij geruste vrouwen, wees beroerd. Dochters die zo zeker zijt, trekt u uit en ontbloot u en God zakken om uw lendenen. En men zal rouw klagen over de borsten, over de gewenste akkers, over de vruchtbare wijnstokken. Op het land mijns volks zal de doorn en de distel opgaan, ja, op alle vreugdehuizen in de vrolijk huppelende stad. Want het paleis zal verlaten zijn, het gewoel der stad zal ophouden. Ovel en de wachttorens zullen tot spelonken zijn, tot in eeuwigheid. Een vreugde der woudezels, een weide der kudde. Totdat over ons uitgegoten wordt, de geest uit de hoogte. Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden en het vruchtbare veld zal voor een woud geacht worden. En het recht zal in de woestijn wonen en de gerechtigheid zal op het vruchtbare veld verblijven. En het werk der gerechtigheid zal vrede zijn. En de werking der gerechtigheid zal de gerustheid en de zekerheid tot in eeuwigheid zijn. En mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen. En in welverzekerde woningen en in stille geruste plaatsen. Maar het zal hagelen waar men afgaat in het woud, en de stad zal laag worden in de laagte. Wel gelukzalig zijt gij lieden die in alle wateren zijt, gij die de voet van de os en van de ezel derwaarts heen zendt. Tot zover de schriftlezing. En zoeken wij dus hier de aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, dat wij toch die enige uitlegger mochten ontvangen en mochten bezitten door de inwoning van de lieve geest. Want de geest leidt in alle waarheid. En als wij dan uw woord overdenken, dan mocht het dan zijn in uw gedachten, want ook dat verstand houdt nooit op met redeneren. En dat is de tegenstelling van het geloof, want het geloof redeneert niet. Heere, gij mocht ons doen geloven in die enige naam die onder de hemel is gegeven tot zaligheid. Want die niet geloven in die enige naam, die zijn al reden veroordeeld. O, dat het in ons hart mag zakken, omdat we die schuilplaats zouden zoeken, maar van nature zoeken we het overal waar het niet te vinden is. O, dat gij uzelf kwam te openbaren aan verloren zielen, want gij zoekt het verlorene, maar gij mocht ook in de hernieuwing uw volk opzoeken, kon het mocht het zijn in deze buren. Want we zijn afhankelijk van uw bezoeken, we zijn afhankelijk van de inkomst van uw dienbare geest, en van de verlichting van de verklaring, en van de vertroosting van de kracht van Christus. En we hebben overdacht dat gij zijt opgestaan uit het graf, uit de doden, om eeuwige bedijen en verdiensten te geven en om uw volk plaats te bereiden in het Vaderhuis. En daar zal geen oog meer terugzien, daar zullen we hem zien, de koning zien in zijn schoonheid in dat vergelegen land. O, wat kan het hier zijn, een land dor en nat, zonder water, waar niemand lafenis kan krijgen. Maar dat we nog een verkoeling mochten ontvangen onder de prediking van uw woord, op en onder de kansel, dat we in die stille geruste plaats zouden zitten zoals Maria Magdalena, verkozen aan de voeten van de Heer Jezus te zitten, om door hem onderwezen, vertroost, versterkt te worden. Heere, heel deze wereld is één ongelukkige boel, en dat hebben we ervan gemaakt, door onze zondeval. En als we ons hier dan nog vermaken, ach, wat zijn we dan te beklagen, want hoewel uw woord die rijkdommen uitstalt, en als we daar geen acht op geven, wee ons. Heere, gij mocht ons vervullen. Gelijk een apostel zegt dat we onze wandel in de hemel dienen te hebben. En als we in Christus zijn, oh, dan mogen we daar voetstappen zetten in het geestelijke. Want op deze wereld houden alle wegen op. Het zijn allemaal woeste wegen, maar mocht gij op die woeste weg, waar geen weg is, nog zondaren bekeren. En dat we aan die wateren zullen zaaien, zoals Filippus mocht doen op uw bevel. Dat zo'n blinde moorman nog toegebracht mag worden tot de gemeente die zalig mag worden. Heren, dat we die moorman zouden kennen in ons eigen leven, naar de inleving en nooit bovenuit zouden groeien, maar ook wat hij in Christus ontvangen mocht. Die blinde heiden, de volheid der heidenen. O, we zien er naar uit dat gij de volheid der heidenen doet ingaan, opdat geheel Israël zo zalig wordt. Heere, gij komt er toe dat de mens u eert en vreest, hoewel velen goddelozen, waarin gij geen lust hebt, want staat ook geschreven in het merendeel van het volk wat door de Rode Zee trok, had gij geen lust. Niet iedereen die zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het Koninkrijk der Hemelen, maar die dat doet de wil des hemelse Vaders. En dat is het geloof in Christus, in de gedurigheid ervan, niet in de beschouwing, want velen beschouwen het geloof. Ach, maar door uw geest gedreven, dan zal ook het geloof gedreven zijn. in de oefening om uw leer, uw eer, daarin onderwezen te worden, daarin de zaligheid te mogen vinden, in dat geestelijke Sion waarvan gij het hoofd zijt. Heere, gedenk de weduwe en de wezen. Gedenk de zieke, de eenzame, zover we leed en beproefden, dat we er nog van mochten horen, deze en die is in Sion geboren. Want die akelige stilte in de laatste de dagen, het is ons voorzegd door uw woord, het zal zijn als in de dagen van Noach. Maar dat het niet een beschouwing zou zijn, maar dat we werkelijk die ark zouden binnengaan, of reeds daarin mogen wonen, in die ark der behoudenis. Want buiten die ark zijt gij een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Heere, gij mocht ons op deze uren gedenken. Bedien ons door uw geest. Om Jezus willen. Amen. Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid. Kinderen, slaat er toch acht op, want nou pretendeert de mensheid dat zij de macht in handen hebben. Maar hij zal lachen in hun verderven als hun vrezen komt. Een mens is een lelijk wezen, omdat hij zijn koninkrijk op aarde zoekt te bouwen. Wereldheerschappij, de elite, kunnen we lezen in betrouwbare nieuwsbronnen. Dat is alleen Gods woord, hoor. Gods woord is alleen betrouwbaar. En alle nieuws, ook wat er in onze dagen gebeurt, staat in Gods woord vermeld. Maar we hebben Gods geest nodig om dat te verstaan. De moorman zei, hoe zou ik het toch kunnen verstaan, terwijl ik geen uitlegger heb. En als we daar niet om verlegen zitten, we zijn onze eigen uitlegger. Kijk, dan kom je terecht in allerlei wind van leer. En dat staat één op één. Je moet maar niet denken dat wij dat uitvinden. De rechte leer en het rechte verstaan. Zie, een koning zal regeren. Je kan ook zeggen, zie, een koning regeert, want hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En het wijst heen naar de komst van Christus. In het vlees. Niet op Ischia, zoals de kanttekeningen suggereren. Nee, zie, een koning zal regeren in gerechtigheid. Dat ziet op het koninkrijk van Christus, waarvan Christus koning is. En de vorsten zullen heersen naar recht. Dat zijn de leraars die door hem geroepen zijn om het woord te preken, zullen heersen naar recht. Want het woord heerst over de mens. Ook al geloof je er niet in. Dat betekent natuurlijk niet dat je eigen onder de macht van Christus kan uitwerken. En dat je zonder zijn macht hier door deze wereld kan. Nou, als Christus zegt, ik heb alle macht in hemel en op aarde, dan heeft hij dat ook werkelijk over elk schepsel. Over elke vierkante meter grond van deze wereld. Ook in de hemel. En want Christus is hoofd van de kosmos. Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid en de vorsten, dat is de dienaars van deze koning in zijn geestelijk rijk. Ook aan deze zijde van het graf zullen ze heersen naar recht, want als het woord wordt recht gesneden, dan is daar ook, ik wil niet zeggen afname in geestelijke zin, maar dan is er wel indruk en beslag, want je hart zegt dat Gods woord de waarheid is. Daar heb ik ooit eens een atheïst aan ontdekt. Je zegt dat je niet in God gelooft. Nou, waarom moet je dat zo verdedigen? Dat is een bewijs dat je wel in gelooft. Ja. Een mens bewijst zichzelf met al zijn leugens dat het tegendeel bij hem waar is. En zo zie je dat ook in deze wereld met al die leugenpropaganda. En dan weten ze wat de waarheid is. Want anders hoef je toch zo'n propaganda niet op te zetten. Waarom moest Hitler Goebbels in het werk stellen om al die leugenpropaganda te produceren? Hitler zou heel tevreden zijn en zou heel gelukkig zijn met de topmannen van het Reformdom, want die doen precies wat Goebbels deed. Exact één op één. En de dominees die merken het geen eens meer op. Er is geen bestraffende man meer. Maar hier de vorsten die werkelijk van God geroepen zijn, en dat zijn de richteren, de profeten, Mozes, de apostelen, de van God geroepen leraars, de evangelisten. De vorsten zullen heersen naar recht, want ze worden vorsten genoemd omdat ze dienaars zijn van de koning. Ze zijn eigenlijk stadhouder, stededringer, stadhouder. En geestelijke stadhouder in het geestelijke koninkrijk van Christus. Ja, een stadhouder moet heersen zoals Nehemia werd afgezonden als een stadhouder naar Jeruzalem met een sterke arm. En dat wordt natuurlijk allemaal uit zijn verband getrokken in onze dagen. Want Ezra werd uitgezonden als een dominee, laat ik het zo maar zeggen, als een profeet. Maar Nehemia was een stadhouder. En een stadhouder heeft een sterke arm nodig. En dan zeggen ze dat Nehemia niet op de Heere vertrouwde, maar op dat leger militaire die koning Artaxerxes met hem meezond. Dat is natuurlijk een grote dwaasheid. Alles wordt uit zijn verband gerukt en aangepast naar de vleeselijke omstandigheden van de godsdienstige mens. Nou, we hadden eerst gedacht om u te preken uit hoofdstuk 35, maar toen sloeg ik terug op de kansel. Sloeg ik terug. Ik zei, ja, dat heeft nog zoveel wat eraan vooraf gaat. Dat moet ik eerst preken. Hoofdstuk 35, dat handelt over de ondergang van Edom. En Edom, de Edomieten, dat heb ik al eerder gezegd, dat zijn de valse Joden, ook werkelijk. Want Edom, die ligt het naaste bij Israël. De Edomieten deden ook een valse, die werden ook besneden. Moet goed verstaan. De Edomieten, ja, ze worden onder de heidenen gerekend omdat ze niet in God geloven. En altijd zijn ze de vervolgers geweest van de ware Sionieten. Esau vervolgt ook Jacob. Daar komt het vandaan bij Esau en die Edomieten. Nou, dat kan je helemaal overzetten in onze dagen. En als je dat dan leest in hoofdstuk 35, hè, dan wordt dat hele Edom plat gebrand, letterlijk. En er blijft niks meer van over. Geen inwoner, geen stad, geen gebouw. Dat gaat helemaal plat. Maar dat hebben ook een doorgaande vervulling. Maar eerst dat hoofdstuk 32 en ja, de hoofdstukken die eraan vooraf gaan. Het is allemaal Gods woord. Maar dat 32 tot en met 35, dat hoort eigenlijk wel bij elkaar. En als de Heer het geeft, zullen we dat doorpreken. Te beginnen bij vers 1 van hoofdstuk 32. Zie een koning. Dat is ook de goede inleiding dat het begint met Christus. Want de wedergeboorte begint met Christus. Deze wereld begint met Christus, want hij was het begin der schepping Gods. En hij is ook het begin der herschepping Gods. Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid. Dat ziet dan op zijn komst in het vlees. Hoewel die al tevoren van eeuwigheid regeert. Maar hij wordt genoemd een koning als mens en als God tegelijk. En zo is die ook ten hemel gevaren. Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid. En de vorsten zullen heersen naar recht, niet naar hun eigen recht, maar naar het recht Gods. Dat zijn de geroepen getuigen van Christus. En zoals Paulus, Petrus, Jacobus, Jesaja, Jeremia en noem al de kleine profeten en de grote profeten maar op. Mozes, de vorsten zullen heersen naar recht. Die zullen het woord recht snijden. Die zullen ook de volle raad Gods spreken. Hoewel wij ten dele kennen en hun hebben ook ten dele gekend. Want God staat ver verheven boven zijn eigen woord, hoewel hij altijd handelt na zijn woord. En soms neemt de Heer een aparte situatie, zoals bij Abraham. Dan treedt hij buiten zijn woord, zou je zeggen. Maar God is God. Dat hij zijn zoon Isaac moet offeren op de berg Moria. En mensenoffers waren van God vervloekt. Dat kan het verstand nooit klein krijgen. Wij willen God altijd vangen in een doosje. Maar God laat zich niet vangen. Nee. Nee. Hij is God, mijn gedachten zijn zoveel hoger als uw gedachten. Ach, wat is toch de mens door die diepe val in Adam een ongelukkig wezen geworden. Maar door die waarachtige wedergeboorte en bekering, als wij in het koninkrijk van Christus worden overgezet vanuit het koninkrijk der duisternis, dan gaan we dat ook allemaal zien naar de mate des geloofs en verstaan naar de mate des geloofs. En ook ondervinden dat die man zal zijn als een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed. Die man, die koning, die Christus, zal zijn als een verberging tegen de wind voor degene die die schuilplaats hebben gevonden in Christus. Aan wie Christus zich heeft geopenbaard als die man, als die koning, als die hoge priester, als die profeet. Als een verberging dat is een schuilplaats. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten zal zijn gezeten. Die zal overnacht in de schaduw des Almachtigen. Als een verberging tegen de wind, tegen allerlei wind van leer. Als je nou de brief van de apostel Petrus leest, hoe die zo scherp tekeer gaat tegen die valse leraars. Ook Paulus, ook Christus. Dan kun je in het Nieuwe Testament en ook in het Oude Testament, daar staat Gods woord vol van. Tegenwoordig hoeft daar niet meer tegen gewaarschuwd te worden. Ik zei u van de week nog, ik had een droom gehad. En dat leek, een droom is een droom, maar ik kan wel eens wijzen naar een situatie die gebeurd is of gebeuren gaat. Ik was in gevecht met een valse leraar. Niet letterlijk in gevecht, maar door het woord. En ik zeg, jij wordt op handen gedragen, want je waarschuwt niet tegen de valse leraars. Dat ging heel de nacht door. En hij hield het me vol, hij hield het me vol. Zelfrechtvaardiging, nou dat is de kerk van vandaag. En daar heb Christus tegen gestreden. Hij moest zelfs zo scherp daartegen ingaan. Wie zou u de helse verdoemenis kunnen ontvlieden? Want ze hielden me vast aan die eigen gerechtigheid. Aan die zelfrechtvaardiging, aan die zelfliefde, aan eigen eer. Wat een ongelukkig leven is dat eigenlijk. Dan moet je het heel je leven voor je eigen opnemen. Echt ziek. Ja, zo ziek zijn we geworden door de val in Adam. Maar als die man zal ons geopenbaard zijn, dan hebben we een verberging tegen de wind. Dat betekent, dat ziet ook op de volle wapenrusting Gods. Een verberging tegen de wind, tegen allerlei wind van leer. Petrus zegt, ze worden meegevoerd door allerlei wind van leer. Door een vloed die hen heen en weder bewoog. Ja, dat ondervond Jona ook in de vis. Maar toen hij door het geloof zag op wat Christus voor hem was. Ik zal nog de tempel uwer heiligheid weder aanschouwen. Ja, toen werd Jona zo bewogen niet meer. Nee, toen mocht hij weer vaststaan in dat koninkrijk van eeuwig licht, al in de vis zijn. Een verberging tegen de wind, dat zijn ook wapens, want Christus is ons schild en wapen. Zoek het nooit ergens anders. Als je iets verdedigen moet tegenover de valse leraars, en dan moet je ook zeker zijn van je aandeel in Christus, anders kan je het niet verdedigen. Forget it. Nou, hoewel een uitwendig verbondskind, ik heb het vele keren gezegd, wel de plicht heeft om de zaak van Christus te verdedigen, maar door het geloof moet door het geloof geschieden. Als een verberging tegen de wind, dus dan kunnen we er ons ook tegen verweren, laat ik het zomaar eens zeggen. Dat ziet niet op de zelfverdediging. Nou, die vorsten die zijn geroepen om het recht Gods te verdedigen. Om het woord door deze wereld te dragen. In een koninklijke weg. Je moet altijd alles doen in een koninklijke weg. Nooit gebruik maken van vleeselijke wapens. Want dat eindigt in de dood. Die man zal zijn als een verberging tegen de wind. Zoals die tegen Abraham gezegd heeft. Ik ben uw schild en uw loon zeer groot. Dat is die verberging tegen allerlei wind van leer. Dan zullen we volharden in de leer van Christus. Volharden in de leer van Christus. En dat zijn geen momentopnamen. Daar moet je leven mee doortrokken zijn. Want dan ben je heel geen christen. Wat zich nou allemaal christen noemt. Dat staat allemaal gelijk met de valse godsdienst in deze wereld. Ja. Gods woord aanpassen aan de omstandigheden, aan de politieke omstandigheden. Dat doen alle dominees. Onze waarschuwen nergens voor. Helemaal nergens voor. Maar dan kom je er wel achter. Ja, dat die vorsten zullen heersen naar recht. Dat die je zullen overroelen in de naam des Heren. Want Petrus vraagt, wij hebben u gevolgd. Wij hebben alles verlaten. We zien u gevolgd. Wat zal ons dan geworden? Hij zegt, gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte. Gij zult zitten in 12 tronen, oordelen van 12 geslachten Israëls. Wist je niet dat Gods volk de wereld zal oordelen? En dan zullen al die presidenten en die koningen verschijnen voor de rechterstoel van Christus. En dan zal ook Gods volk daar het oordeel over uitspreken. De Ninevieten zullen zelfs opstaan in het oordeel. Om de ongelovige, het ongelovige Sanhedrin, de ongelovige Joden, maar ook de ongelovige christenen te veroordelen. Omdat zij aan de traditie hebben vastgehouden en die jaar na jaar hebben aangepast. Want die traditie, dat is ook geen vaste traditie, echt niet. Dat is ook allemaal aanpassen. Elk jaar wordt het weer gemoderniseerd. En zoals een vliegtuig of een auto wordt gemoderniseerd, zo moderniseren ze ook de godsdienstige tradities. Ja, er komen steeds weer nieuwe dingen bij, want de mens wil altijd nieuwe dingen horen en nieuwe dingen zien. Hij leeft van het zichtbare. Dat is ook de kerk van vandaag. Dat is het Refodom. En het scheelt niet zoveel letters. Edom of Refodom. Het scheelt niet zoveel, maar dat is ook Edom. Want heel dat Refodom is Edom. En we hopen als de Heer het geeft u dat nog te verklaren. Hoe de Heer daarmee gaat afrekenen. Want dat komt een keer hoor. Dat komt een keer. Dat is wel zo vast. Als, nog vaster als de bergen was dan. Dat oordeel Gods over Edom. Ja. En die man zal zijn als een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed. Een verberging tegen de wind. Allerlei wind van leer, het maakt geen indruk meer op een wedergeboren ziel. En dat betekent natuurlijk niet dat een zuigeling in de genade, nou, daar wil ik niet denigerend over spreken, want een zuigeling in de genade weet ook de zaak van Christus te verdedigen. En soms nog beter als een vader in de genade. Soms nog beter is een vader in de genade. Want die zijn zo ongekunsteld, die zuigelingen in Christus. Zo ongekunsteld. En daar komt het maar op aan. Want daar mag geen politiek in zitten. Hoor. Want dat is geen geloof, dat is tegenovergestelde van geloof. We weten tegenwoordig niet meer wat geloof is. En dan denken ze dat ze daar hun gedachten bij elkaar moeten rapen en een besluit moeten maken. En dat noemen ze in onze dagen geloof. Nou, maar dat is het niet. Nee, kijk, die man zal zijn als een verberging tegen de wind en de schuilplaats tegen de vloed. Dat betekent dat Christus zijn volk in alles voorgaat, zoals hij zijn volk Israël voorging met die wolkkolom en met die vuurkolom des nachts. Hij was hen een vurige muur rondom. Nou, dat is geestelijk niet minder waar. Als de Heer je een vurige muur rondom is. Maar dat vergt wel oefeningen. Dat vergt wel oefeningen. Niet dat het dan waar wordt. Want het is altijd waar. In het leven van de kerk met een hoofdletter is dat altijd waar. Ik ben met jullie de alle de dagen. Daar heb je dat schild. Daar heb je die verberging. Daar heb je die schuilplaats. Tot aan de verleiding der wereld. Tegen de vloed als waterbeken in een dorre plaats. Het is niet alleen een verberging. Het is niet alleen een schuilplaats. Het zijn ook waterbeken. Dat is, hij zal de beangstigen een sterke troost aanbrengen door de werking kracht des Heilige Geestes. Nou, het ziet meer op een bron van levend water. Dat is Christus. Wij moeten ons wenden tot die bron van levend water. Want je kunt een schuilplaats hebben en je kunt een verberging hebben. En als je dan geen water hebt, dan kom je nog om. Maar de Heere weet zijn volk ook te onderhouden. Als waterbeken in een dorp plaats. Nou, dat zijn wij. We zeggen wel eens van de omstandigheden. Door een mat zonder water waar niemand lafenis kan krijgen. Maar dat hebben we nou veroorzaakt door onze val in Adam. En als we dan in Christus worden herschapen. Worden hersteld in het beeld Gods. Dat is Christus. Alles is Christus. Want Christus is het uitgedrukte beeld van de goddelijke zelfstandigheid. Als de schaduw van een zware rots. Want dat zegt hij tegen de Samaritaanse vrouw. Het water wat ik u geven zal, dan zult gij nimmer meer dorsten. Nou, daar heb je die waterbeek in een dorre plaats. Want die Samaritaanse vrouw, nou, die hoefde je echt niet meer te vertellen dat ze in een land woonde. Dorre mat zonder water, waar niemand lafenis kon krijgen. In een dorre plaats. En toen werd Christus haar waterbeek. Haar waterbeken. Als de schaduw van een zware rotsteen in een dorstig land. Nou, als je nou midden in een dorstig land zit. Je zit in de woestijn. En je hebt geen verberging. Je hebt geen schaduw tegen de zon. Dan zou je levendig verbranden. We zijn wel ooit in Mexico en Arizona geweest. Maar daar kan het zo. Laat ik het woord maar eens gebruiken. Bloedheet zijn. En als je daar geen schaduw hebt. Geen verberging hebt. Je moest daar eigenlijk met je auto doorrijden, want het asfalt was op sommige plekken zo zacht, je zou erin zakken. De dashboard van de auto's, ik heb het wel gezien, allemaal scheuren erin vanwege de hitte. Kan het wel 50 graden worden. En zeker in die 2 maanden waar alles gesloten is, hè, dat is het seizoen waar alles gesloten is in die streken. Als een schaduw van een zware rotsteen in het dorstig land. Christus is de rots der eeuwen in wie geen schaduw nog omkering is, dat betekent niet de opposite van wat hier geschreven staat. Nee, want hij is een schaduw voor zijn volk. Tegen de hitte van de vervolging Dat betekent dat. Een schaduw van een zware rotsteen. Hij is de rots der eeuwen. Daarom wordt hij genoemd een zware rotsteen. Het is de zwaarste rotsteen die er bestaat. Want die is niet te bewegen. In God is geen schaduw, nog omkering. Geen beweging. En je kan ook God niet bewegen. Nou, hij is bewogen in zichzelf. Als een schaduw van een zware rotsteen. Dus dan wordt de vruchtelijke bediening van Christus hier uitgestald. Een schaduw voor de dorstige. In een dorstig land. In een land te weten, matte moeder van de dorst. Ja, dat is vanwege in een zondig land, kan ik ook zeggen. Want daar is alles dorstig. En daar drinkt een mens zich met allerlei dranken vol. Maar je wordt er steeds dorstiger van. Want van de zonde vervult niet. Nee. Het is altijd geef, geef. Een mens wordt niet verzadigd door de zonde. Want dat vraagt altijd meer. En dat is ons leven van nature. Maar als wij drinken van die waterbeek, van dat levende water, in een dorre plaats, dat hoort altijd bij elkaar. Hoor. Dat hoort altijd bij elkaar. Kijk, ik heb ook wel van die godsdienstige mensen gehoord. En die zeggen ja. En die kregen dan weer een teug en dan konden ze zo smakelijk vertellen. Ik zeg maar, hou eens even. Was hij dan wel zo dorstig op sterven naar dood? Ik zeg, want anders dan hebben mensen hier geen behoefte aan. Hoor. Echt niet. Kijk, toen die Samaritaanse vrouw daarin onderwezen werd, ze vond dat wel makkelijk. Ze zegt, Heere, geef mij altijd van dit water, dan hoef ik niet meer hier te komen om water te putten uit de Jacobsbron. Maar de Heere Jezus bedoelde dat natuurlijk geestelijk. Ze verstond het nog vleeselijk. Ja, en toen werd ze geheel ontkleed, want die ontdekking ging ook door. Ja, de Heere zegt, roep uw man en kom hier, ik heb geen man. Ze begon gelijk te liegen. Ze zegt, ja, nou, dat was niet zozeer een leugen, want de Heer heeft gezegd, dat heb je naar waarheid gezegd, want de man die u nu hebt, is uw man. Gij hebt 5 mannen gehad. Wat een ontdekking, hè. Ik zie dat gij een profeet zijt. Ja, maar een paar ogenblikken later zag ze dat het de Christus, dat het de koning was die regeert in eeuwigheid, in gerechtigheid. En dat hij haar ook een verberging werd tegen de wind, een schuilplaats tegen de vloed. Als waterbeken in een dorre plaats. Als de schaduw van een zware rotsteen in een dorstig land. Nou, met name in het leven en in het leven van al Gods kinderen staat er in vers 3 geschreven wat daar de uitwerking van is. Als Christus zich aan je ziel hebt geopenbaard, dat ziet natuurlijk in de volmaakte zin ervan wel op het hemelleven. Maar ook hier door het geloof en de ogen dergenen die zien, die hem zien. En toen ze hem zagen, werden ze verblijd. We hebben het toch overdag met de heilsfeest van Pasen. En de ogen dergenen die zien, zullen niet terugzien. Dan kan niks je meer bekoren als je Christus hebt gezien door het geloof. Als hij zich heeft geopenbaard door woord en geest. Dan kan niks je in deze wereld meer bekoren. Ja, je kan er wel eens een ogenblik door betoverd zijn. Maar daar is Gods volk gauw vanaf. Er is Gods volk gauw vanaf, want de inwoner van de Heilige Geest, dat wordt nooit veranderd. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. Dus wat dat betreft, Gods volk kan in die bekoorlijkheden der wereld niet meer leven. Daar kan ze niet de waarde meer van inzien. Hoe schoon het ook lijkt en blinkt. De duivel belooft je koeien met gouden horens, maar hij bezorgt je de hel. Dus haast u en spoedt u om uw levenswil, om deze verberging, deze schuilplaats te kennen en daarin te verkeren. In die ark, kan ik ook zeggen, in de ark der behoudenis. Want het zal zijn als in de dagen van Noach. Mensen zijn liefhebbers van zichzelf en de behoren we van nature allemaal toe. Hoor. Dus kijk nog niet uit het raam. Dan moet je eerst een blik in je hart krijgen, in je bedorven hart. Hoe bedorven we zijn met wereldzin. Echt, al zijn het ook maar gewone dingen, als je nou heel je leven, ik heb ook wel oude mensen gezien, ik denk nou, dat die mensen doen geen vlieg kwaad. Die mensen heb ik echt wel gekend, geen vlieg kwaad. Maar ze gingen op in de gewone dingen van het leven. En daar ga je echt mee verloren, daar ga je echt mee verloren, want dat is Christus niet hoor. Dan hoef je nog geen eens in uitbrekende zonde te leven. Maar als je opgaat in gewoon, je gunt iedereen het zijne en je bent vriendelijk tegen iedereen, je doet nooit geen verkeerd woord en je fietst en je wandelt en je gaat en ter kerke. Als het niet verder komt, dan ga je met die grote hoop verloren. Ja. En de ogen dergenen die zien, dat is het onderscheid. Daar legt Gods woord weer het onderscheid aan de dag. En toen ik hem zag, staat er van Johannes op Patmos, viel ik als dood aan zijn voeten. En de ogen dergenen die zien, maar Johannes had natuurlijk al Christus eerder gezien door het geloof, die zullen niet terugzien. Dan is hij het voorwerp des geloofs, dan is hij de vuurtoren, het lichtbaken, het licht deze wereld. En daar zal je een ander licht geenszins volgen. Er staat zelfs, daarom heb ik gezegd, van die zuigelingen. Die zuigelingen die in Christus geloven en een vreemde zullen ze geenszins volgen. Dat staat hier. Hè? En de ogen dergenen die zien, zullen niet terugzien. Die zullen hem volgen, nog getrouwer als de jongeling in de genade en de vaders in de genade. Ja, dat moet ik echt zeggen, want een kind hangt aan zijn moeder. Een klein kind hangt aan zijn moeder. Nou, zo heeft Christus, die heeft alleen maar kinderen. Dat moet ik ook zeggen. Hè? Want een vader in de genade is het kleinste kind, als het recht legt. Ja. Niet terugzien. En de oren dergenen die horen zullen opmerken, te weten wat de Heere zegt. Ja, zullen opmerken, zullen verstaan wat de Heere zegt. Zullen zijn woord verstaan, zullen bij zijn woord blijven. Houd vast aan dat onveranderlijke woord van God. Hoeveel valse vertalingen er niet in omloop zijn. Want de mens die wil zijn eigen zaligheid uitdenken. En dat is ook de oorzaak van al die valse Bijbelvertalingen. Die Statenvertaling, er kunnen dingen in verbeterd worden, maar niet hervertaald. Absoluut niet. Houd vast aan de Statenvertaling, houd vast aan Gods woord. En als je de grondtaal kan lezen, dat is dan altijd nog beter. Maar de Heere werkt door woord en geest. En mijn ervaring is dat de Heere krachtig werkt door de Statenvertaling. En want dat is een getrouwe vertaling. En die kanttekeningen, nou daar struikel ik ook gedurig overheen. Want dan slaan ze ook zo de plank mis. Niet om die mensen te blamen, maar als je de kanttekeningen gelijk stelt met het woord. Ja, ik geloof niet dat je dan de geest van Christus hebt. Dat geloof ik niet. Nou, alleen het woord. Sola scriptura. Het wordt wel beleden natuurlijk. De drie formulieren van enigheid. Het wordt allemaal onderschreven en beleden. En ze doen allemaal tegenovergesteld. Want iedereen legt het op zijn eigen manier uit. Ik heb in mijn leven veel catechismusverklaringen gelezen. En ze leggen het allemaal uit. De een legt het zo uit, de ander legt het zo uit. Maar als je tot die vorsten behoort, dan kun je er geen andere verklaring aan geven als de zin en mening van de Heilige Geest het leert. Want de Geest leidt in al de waarheid. Ja, Huntington zegt, ik geloof niet dat de Heilige Geest mijn dwaling leert. Daar geloof ik absoluut niks van. Nou, dat is ook zo. Dat betekent natuurlijk niet dat wij niet kunnen dwalen. Ja, Petrus, die veinsde in Antiochië, nou, was toch een hooggeplaatste apostel. Maar het was maar voor een ogenblik. Het was een momentopname. De verloochening van Petrus, van Christus, was een momentopname. Dat was niet zijn leven. Dat was niet zijn leven. En daarin zal Gods volk zich herkennen. Maar dat geschiet steeds bij verversing. Want ook als wij struikelen, we kunnen nog onszelf niet eens oprichten. Of ben je in staat om weer op te klauteren? Dat betekent nog dat je midden in het werkverbond zit. Hè? Want dat is allemaal zo'n klauterproces. En waar je uit kan klauteren door middel van de wet. Dat doet de wet niet. Maar dan neem je misbruik, dan maak je misbruik van de wet. En dan klauter je weer boven je ongerechtigheid uit. En dan denk je dat je de zonde hebt overwonnen. Nou vergeet het. Er komt er 100 voor terug. Ja. Tenzij de wet, tenzij het gebod komt. De fariseeën hadden daar geen kennis aan wat Paulus zegt in Romeinen 7 vers 9. Toen het gebod kwam werden de zonden weder levend en ik ben gestorven. Daar hadden ze geen kennis aan. En het waren, ik hoor hier ook een mens, ik ben een master of the law. Wat zeg je? Een master of the law. The law is een master of you. Maar daar hebben ze geen kennis aan. Nee, kijk, er staat ook eerder geschreven, de Heere is onze koning, de Heere is onze wetgever, hij zal ons zalig maken. De Heere is de wetgever, ik ben een master of the law. Wat laat me toch niet lachen, mensen. Het is ook godslastelijk, godslastelijk. Maar zo liepen de fariseeën en zo profileerden ze zichzelf, zo etaleerden ze zichzelf als masters of the law. Maar ze kenden nog geen procent van de bediening van de wet. Die ondervinding die zegt Paulus in Romeinen 7 vers 9. En dat moet plaatsvinden in ons leven als het gebod komt, worden de zonden wederlevend, want dan kom je erachter dat je geen zonde kan overwinnen. Maar dat die alle door Christus overwonnen zijn. Dat wordt dan de kracht in je leven. Hoewel, Paulus zegt, ik ben gestorven, ik ben door de wet gestorven. Dat zou je allemaal achteraf kunnen aanwijzen als de Heer je door die enge poort hebt geleid. Niet van tevoren, want dan heb je daar totaal geen verstand van. Je krijgt pas verstand en God ook weer bestraald na de doorgang door de enge poorten. Ja, de Heer geeft zijn volk steeds meer verstand. En dat betekent niet een trap omhoog. Maar dan krijg je ook meer verstand hoe verdorven we in Adam geworden zijn. Want die tegenstelling, die herstelling in Christus, dat is de tegenstelling, die verdorvenheid in de eerste Adam. En die herstelling in het beeld Gods in de tweede Adam. Maar daar ligt een eeuwigheid tussen. Afgekapt te worden van de wortels in de eerste adem en ingeënt, ingelijfd te worden in de tweede adem. Ja, dat is niet met woorden te verduidelijken, zodanig te verduidelijken dat je het onder de knie krijgt, dat je het begrijpt. Nee, je gaat er iets van verstaan door het geloof. Ja, dan zullen je ogen degene die zien, de ogen van degene die zien, dus dan heb je nieuwe ogen, nieuwe oren, een nieuw geweten, een nieuw hart ontvangen. De ogen dergene die zien, die op hem zien, zullen niet terugzien. En ze zagen niemand anders dan de Heer Jezus alleen. Blijft dat zo in het leven des geloofs? Wat het geloof aangaat, ja. Het geloof ziet altijd op Christus, altijd en overal. Maar het geloof is niet altijd in de beoefening. Kijk, daarom is het nou het gebed, het voornaamste stuk de dankbaarheid. Maar de Heer smeken om die hernieuwde bediening, hernieuwde oefeningen, want een mens, die heeft het graag in zijn binnenzak. Nou, dan kan ik wel in mijn leven, kan ik wel echt getuigen dat wij hebben geen verstand meer over. Dat is allemaal in het paradijs verloren. Als Christus onze wijsheid is, dan moeten we bij een andere bron die kennis putten. Dan moeten we het geopenbaard krijgen van Zerewegen. Dan moeten we door de Heilige Geest aangedreven worden. Want anders weten we net echt niks. Nee. En dat houdt Gods volk klein. Dat ze zonder Christus geen verstand hebben. Dat ze niet weten te handelen. Dat ze zichzelf niet weten te helpen. Dat is geen zielig volk hoor. Dat moet ik ook gelijk zeggen. Want als Christus je loon is. En je schild. Als hij een verberging voor je is. Tegen allerlei wind van leer. Een schuilplaats tegen de vloed. Nou, we worden overspoeld met godsdienst in onze dagen. Het dreunt van de godsdienst. Net zoals in die vallei waar Hofni en Pinehas met de ark tegen de Filistijnen gingen strijden. Het dreunde daar van de godsdienst. Maar dat liep allemaal in de dood uit. Dat liep echt allemaal in de dood uit. Want Hofni en Pinehas hadden geen kennis aan die verberging tegen de wind. En ook geen kennis aan de schuilplaats tegen de vloed. Tegen die vloed van Filistijnen. En ze hadden ook geen kennis aan die waterbeken in dorre plaatsen. En ook geen kennis aan de schaduw van de zware rotsen in het dorstig land. Want daar streden ze tegen met hun leven, omdat ze in de zonde leefden en die ook breed uitstalden. Ja, als je nooit Hofni en Pinehas ontdekt hebt in je heigaard, dan ben je ook te beklagen. Dan ben je ook zwaar te beklagen, want dan word je net als Paulus, de grootste der zondaar. Dan wordt de zaligheid zo onmogelijk voor je. Ik weet het uit mijn eigen leven. Maar als de Heere op je ziet en hij openbaart zich als de vorst des levens, dan zullen je ogen nooit meer terugzien. Dan ben je echt bedorven voor de rijkdommen van deze wereld, voor het geluk, zogenaamde geluk van deze wereld. En dan wil je ook niet meer ruilen met al die godsdienstige mensen die een mooie reden kunnen houden. Nou, dan kom je niet meer van onder de indruk. Want dan heb je het zelf uit zijn mond gehoord. En dan roep je uit, wat sterveling zou mij schenden. En dan zie ik die Samaritaanse vrouw uitgaan. Kom, zie de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? Is deze niet mijn Heer Jezus? Dan ben je vol van hem. En ook als de oefeningen tanen, dan kom je nooit meer onder de indruk, ook als het geloof niet in de beoefening is, van alle beloftes van deze wereld, alle mooie voorspellingen van deze wereld.
Steef de Bruin zegt, nou, dat boek van Klaus Schwab, daar staan nog hele mooie, goede dingen in. Dan bewijs je dat je aan de zijde van de duivel reist. Naar de eeuwigheid. Als je zulke dingen zegt. Want de mens komt openbaar, het vat geeft uit wat erin is. Het komt onwederstandelijk openbaar. En dat moet je dan ook die mensen aanzeggen, tenminste, als hij bij die vorsten boort. De vorsten zullen heersen naar recht. Dan kan je niet meer dulden dat zulke leugens gepropagandeerd worden. Ook al weet je dat ze zich niet zullen bekeren, want daar geloof ik niet meer in. Omdat ze die grens van no return al lang zijn gepasseerd. Als je zo kan spotten met God en goddelijke zaken, dan zie ik wel dat de duivel je in de klem hebt. Zoals Van der Staaij, die kust de voeten van Zelensky. Dat is gewoon een drugsgebruiker, dat is gewoon een playboy. Laat ik het maar eens zo plain zeggen, dat zijn gewoon playboys. En die worden naar de mond gesproken. En de Russen die verkrachten de vrouwen in Oekraïne. Wat een barstende leugen. Je gaat ermee naar de verdoemenis. Als je zo op vliegen staat. En dat doet hij nog publiek, politiek. Nou, erger kan hij hoor. Dat is erger als de bossen van Aga. Dat zal ik je vertellen. Dat zal ik je vertellen in Suriname. Want de leugenaars die zullen het Koninkrijk Gods niet beërven. Die zullen het komen in de onderste delen eruit. Maar de ogen dergenen die zien, die zullen niet terugzien. En daar hoort ook het getuigenis bij. Dat ze daarvan getuigenis geven. Want de oren dergenen die horen zullen opmerken. Opmerken, dat is niet een stilzwijgend opmerken. Dat brengt het getuigenis mee. Ja. We zullen er eerst eens van zien. En wel van die kostelijke psalm 89. Die van deze koning zingt. Het tiende vers. Mijn hand zal, hoe het ook ga, hem sterke dag en nacht. Mijn arm zal hem in nood voorzien van moed en kracht. En de vijand zal hem nooit door wrevelige handelingen, door list of hels bedrog in uiterste engte dringen. En de booswicht zal het geweld nooit tegen hem gelukken, nog in nog uit ons vorst zijn zetel onderdrukken. Het tiende zangvers van Psalm 89.
Thank you.
En wat we daarnet gezegd hebben, dat het geen stilzwijgend opmerken zal zijn, dat wordt in het volgende vers nader verklaard, want het hart der onbedachtzamen zal de wetenschap verstaan en de tong der stamelenden zal vaardig zijn om bescheidelijk te spreken. Nou, dat is wel, ja, laat ik het zomaar eens zeggen, daar moet je de Heilige Geest voor zijn om het zo op te tekenen. De tong der stamelenden, je hoeft geen spreekvaardigheidscursus te volgen in het Koninkrijk Gods. Nee. Nee, want de tong der stamelenden zal vaardig zijn, zal vaardig gemaakt worden om bescheidelijk te spreken, te weten, onbescheidelijk te spreken. Dus dat betekent, daar kom ik weer terug op dat eerste vers, de vorsten zullen heersen naar recht, die zullen de tucht handhaven. Er moet altijd gepredikt worden in het kader van de sleutelen des hemelrijks. Altijd. Als je daarvan afwijkt, dan wordt het een aangepaste evangelie. En als je daarin volhardt, dan is het het offer van Kain, want dat was ook allemaal aangepast. Dan is het uitwendig, kan het misschien wel waar zijn, maar daar ontbreekt alles aan. Daar ontbreekt de geest van Christus aan. Want dat werkt alleen de Heilige Geest. Dat woord bescheidenlijk. Hebreeuws nette, te weten woorden. Nette woorden, ja, nette woorden, dat is Gods woord. Dat is een net woord. En met alle uitdrukkingen die erin staan. Uw klederen zijn verrot. Dat behoort daar ook tot dat bescheidenlijke, zoals Jacobus dat zegt. Een bescheiden mens, als je dat in natuurlijk opzicht verstaat, een bescheiden mens, een terughoudend mens, een mens die anderen altijd wat voorgaan, een bescheiden mens, dat is geen vrek, dat is geen hebberig mens, hè, dat ziet er allemaal netjes uit. Maar in het geestelijke, bescheidelijk is ook onderscheidelijk. Bescheidelijk, dan hou je vast aan het woord. En er staat, de tong der stamelenden zal vaardig zijn om bescheiden te spreken, te getuigen. Dus wat daar net gezegd is, niet een stilzwijgend opmerken, maar dat leidt tot dat getuigenis. Daar zorgt de Heere voor. Daar zorgt de Heere voor, de vorsten zullen heersen naar recht. En dat is totaal verdwenen in onze dagen. Want als die handreikingen naar Sodom, er komt geen dominee meer in de schuld. Ze hebben alles gereformatoriseerd. Je kan homo zijn als je de zonde maar niet bedrijft. Ik heb nog nooit zo'n duivelspreukje gehoord. Ik heb het nog nooit van mijn leven gehoord. Dan heb je toch geen kennis aan de bediening van de wet. Want de bediening van de wet gaat verder als de daad. Als de zondedaad. De bediening van de wet. Ja, wat is je staat? Als je onder de wet leeft en je bedrijft de zonde niet, laat het eens op je inwerken. Laat het eens op je inwerken. Als je handen niet beweegt en je houdt je ogen dicht, dan denkt een mens dat hij de zonde niet bedrijft. En de wet ontdekt een mens, als die komt, dat je hart één klomp ongerechtigheid is. Al zou je heel je leven onbewusteloos op bed leggen in je natuurlijke staat. Dan word je om die ongerechtigheid, om die ongerechtigheid staat van die oude mens verdoemd. Al zou je heel je leven geen lid van je lichaam hebben bewogen, geen verkeerd woord hebben uitgesproken. Want dan kan je toch zien dat al die dominees in hun zinnen verblind zijn. Celibitaire homo's, ik heb het van mijn levensdagen nog nooit gehoord. En de wereld die weet er niet van. De wereld en de godsdienst hebben het uitgevonden. Rome heeft ook zoveel dingen uitgevonden. Je moet maar eens nagaan in de historie welke zonden er bedreven werden in die kloosters. Die monniken mochten niet huwen en nou, alle zonden die mogelijk waren barsten eruit. Dat zijn gewoon pedofiele holen. En dat is het nog hoor, dat Vaticaan is één groot pedofiele hol. Ja, het wordt allemaal gereformatoriseerd in onze dagen. Maar straks sta je voor God. Straks sta je voor God. En als je dan niet gehandeld hebt, en zoals die vorsten zullen heersen naar recht. Want dat heb ook een eeuwigheidsgelding. Hè? Ik heb het net gezegd, gij zult oordelen 12 geslachten Israëls. Dat ze zullen heersen naar recht. Hè? Dat heb ook een eeuwigheidsduur. Maar ook aan deze zijde van het graf, het woord preken in het kader van de twee sleutelen des hemelrijks.
Dat betekent ook niet alleen de eerste sleutel, maar ook de tweede sleutel. Als het noodzakelijk blijkt, moet die ook toegepast worden. Naar alles wat zijn is, dus homo zijn onder de wet, moet onder censuur. Totdat die zich bekeert en dan ben je geen homo meer. Dat is heel eenvoudig. Er is geen dominee die het gelooft. Dus dat betekent, ze zijn niet de vorsten die Christus heeft geroepen om het woord te preken naar recht. Een kind kan het verstaan. Dat is toch geen wiskunde? Hè? Als je de zonde me niet bedrijft. Het is verschrikkelijk. En dan hoor ik Paulus zeggen, de wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. En tegenwoordig hebben ze zondaren die de zonde niet bedrijven. En dat noemen ze celibatair. Nou, je gaat ermee naar de verdoemenis. En dat zal blijken op de dag der dagen. Dat al die dominees nog geen eens genade kennen. Ik oordeel niet over harten, maar het komt eruit hoor, het komt eruit. Als je dit reformatoriseert, wat ik net gezegd heb, die sodomie, dan vrees je God niet. De duivel siddert nog, maar hun sidderen niet meer. Dus die zijn het point of no return al lang gepasseerd. Ja. Maar hier, de onbedachtzame, degene die hem hebben gezien, aan wie hij zich heeft geopenbaard, als een verberging tegen de wind, als een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre plaats, als een schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land, die zullen niet meer terugzien. En de oren, degene die horen, zullen opmerken, nogmaals, ik haal het voorbeeld van die Samaritaanse vrouw, die ging ervan getuigen, niemand kon haar meer tegenhouden. Heel de stad, Sichar kwam tot bekering. Komt zie de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb. Dat is dat bescheidelijk spreken, onderscheiden spreken. Dan hou je niks meer achter hoor, nee. Nee, dan ga je Gods woord preken. Niet dat die vrouw dat gegeven is, dat vrouwen dat gegeven zijn, maar ze mogen er wel van getuigen en dat kan je ook niet tegenhouden. Het hart der onbedachtzame zal wetenschap verstaan. Nou, die ware wetenschap, de ware wetenschap, dat is geloofswetenschap. Dat is wetenschap des Heilige Geestes. Die wetenschap, daar kom je niet achter in je staat onder de wet. Je komt er nooit achter. Never. Al was hij de hoogste intellectueel, al was hij, net zoals Pieter Vries, driedubbel dokter, je komt niet achter die geestelijke wetenschap, al verkeer je nog in je natuurlijke staat. Nee. Het had er onbedachtzame zal wetenschap verstaan, want dat ziet op de bekering, zelfs op de bekering van de heidenen, zal wetenschap verstaan, de wetenschap God te kennen door het geloof en zijn Zoon Jezus Christus. Dat is het eeuwige leven, dat is de ware wetenschap. De ware wetenschap, in het woord wetenschap, er zit zoveel in gelegen. Gods woord staat vol met die wetenschap. Maar dat is niet een stationaire wetenschap, dat is een vruchtbare wetenschap. De gerechtigheid van Christus is een vruchtbare gerechtigheid. Ja. En het hart der onbedachtzame zal wetenschap verstaan en dat ook uitdragen, die wetenschap, midden in de ongerechtigheid. Dat is die wetenschap, dan kan je ook een rechtvaardig oordeel vellen. Dat komt op vanuit het woord. Dat komt op vanuit het woord. Nooit buiten het woord om, al die oordelen die geveld worden, buiten het woord om. En die voortkomen uit mensen, overlegging en gedachten en opinie. Allemaal waardeloos. Allemaal waardeloos. God neemt er niks van aan. Het moet opkomen uit het woord. Zal vaardig zijn om bescheidelijk te spreken. Dus daarvan te getuigen. Ja. Naar recht. Dan wil je er niks meer af hebben. En dan ga je bescheidelijk spreken, bescheidelijk, onbescheidelijk spreken, om die wind van leer te ontmaskeren, die vloed van ongerechtigheid te bestrijden. Want Paulus zegt, wat ze doen, dat is schandelijk te zeggen, bestraft hen ook veel eer. Dat wordt niet meer gedaan in onze dagen. Niet door de kerken, niet door de dominees. Het is allemaal list en bedrog. Het is allemaal kerkpolitiek en dat is van God vervloekt. Daar ga je mee naar de verdoemenis. Want het geloof is apolitiek. En daarom hebben de dominees daar zo'n hekel aan, want het geloof brengt ook al die doofpotten die ze maken naar de oppervlakte. Dat doet het geloof. Ja, hier ook, dat staat hier. De stamelende, zelfs de stamelende zal vaardig zijn, vaardig gemaakt worden, aangedreven worden door de Heilige Geest. Een hakkelaar zal dan vloeiend spreken naar het getuigenis van Christus. En er zal niemand voor kunnen bestaan. Net zoals De Heer tot Jozua gezegd dat niemand zal voor uw aangezicht kunnen bestaan. En er staat op zoveel plaatsen in het woord, want Gods volk leeft daar eigenlijk maar arm van. Leeft er maar arm van, want alles wat zij in de naam van Christus hebben gezegd, getuigd door het geloof, dat komt terug op de dag der dagen. En de goddelozen die werpen het naar zich neer. De godsdienstige mens die wil daar niet van horen. Dan ondervind je daar zelfs vervolgingen van en lasten. Maar het komt allemaal terug op de dag der dagen. De brieven die geschreven zijn door het geloof in de naam van Christus. De preken die gehouden zijn door het geloof in de naam van Christus, door de Heilige Geest, komen allemaal terug. Hoe zal dat zijn? Hoe zal dat kunnen op één dag? Dat mooie God overlaten. Dat mooie God overlaten. Maar dat zal waar zijn. De Ninevieten zullen opstaan in het oordeel om dit ongelovige geslacht te veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En als je tot bekering komt, dan gaat dit in vervulling. Dan zullen je ogen niet meer terugzien. En de oren, degenen die gehoord hebben, die horen de stemmen des Zoons van God. Die hebben ze in de uur van de wedergeboorte gehoord. Die zullen opmerken. Na de wedergeboorte ga je pas opmerken. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En dat gaat door in het leven der genade. Daar leeft de kerk van de ontmoetingen Gods, van de bezoekingen Gods. De opzoekende zondagsliefde van Christus, dat is niet beperkt tot het uur van de wedergeboorte. Dan gaat hij ook onderhouden. En dan gaat hij je ook bij de hand vatten. Gaat mijn rechterhand gevat, gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Ja, wat kan je daarna uitzien? Maar Gods volk heeft hier ook nog een roeping te vervullen. En dat komt nou in die vers 1, 2, 3, 4 helemaal aan de orde. Wat nou die roeping is. De roeping der heiligen. Ja, de Heer zal dat ook nooit terugnemen. Hij gaat zijn volk erin bevestigen. Hij zal ze zelf bevestigen en schrijven. De wereld wordt overspoeld door leugen en bedrog, politiek. En het lijkt of dat ze de overhand hebben. Nou, getalsmatig hebben ze de overhand. Maar dat zegt in het Koninkrijk Gods, ten aanzien van het Koninkrijk Gods, niks. Dat zegt helemaal niks. We zijn nou ook aan tafel die geschiedenis van Gideon weer aan het lezen. Met 300 man gingen die 120.000 Midianieten. Hij heeft ze verslagen als een enige man. Dus God ziet niet naar getal. Nee. Dan moest er 22.000 naar huis sturen. Nou, die kwamen nog opdagen, ik zeg het maar weer. En nou komen ze niet eens meer opdagen. Want niemand trekt ten strijde als de bezuin geblazen wordt. Maar Gideon blies de bezuin en ze kwamen allemaal opdagen. Ja, maar toen moest hij het doen met 300 man. Nou, dat was meer dan genoeg. Meer dan genoeg. Want de Heer zegt, gij zult ze verslagen als een enig man. Want ik heb ze allemaal in uw hand gegeven, al die Midianitische koningen. Ja. En dat doet de Heer nog. Dat doet de Heer nog. Ja. Kijk maar naar de roeping van Jeremia. Ze zullen wel tegen u strijden, maar ze zullen u niet overmogen. Want ik ben met u om u uit te redden, u uit te helpen en door te helpen. En Jeremia is er ook mee doorgegaan met dat bescheidelijk het woord te spreken. Ook in Egypte staat een tempel verwoest. Ze bleven doorgaan. Ze bleven doorgaan. Jeremia en Baruch. Ja. Dat is allemaal tegen de logica in. Wat kan dat ook hels bestreden worden? Is dat een tempel verwoest? Er kon geen ware godsdienst meer bedreven worden. Maar dat het door woord en geest geschiet. Je kan verstoken zijn van de middelen. Maar dat betekent nog niet dat je verstoken bent van de God der middelen. En nou verkeert de kerk met een hoofdletter in woeste plaatsen. Want je kan in de gevestigde kerk niet meer wezen. Kijk, als de dominees de Heilige Geest missen en verblind zijn in hun zinnen. De God geslagen. Dan gaan ze zeggen, ja, er zijn ook al mensen die de God in de kerk verband verlaten. Nou, ik heb nog nooit, kijk, daar krijg je allemaal van zulke eigen gerechtigde opmerkingen. En ze hebben niet in de gaten dat ze helemaal onder het juk der wet verkeren, want dan maakt hij zulke opmerkingen. Alsof God beperkt is tot een geordende kerk en wat ze dan geordende kerk noemen is voor mij volledig ongeordend. Want als Christus daar het hoofd niet van is, wat wou je dan geordend hebben? Wat wou je dan geordend noemen? Het is gewoon belachelijk wat er in onze dagen gezegd wordt. Dat zeg ik weer wat ik in het begin van de prediking gezegd heb. Een mens geeft uit wat erin is. En dat doen die dominees ook. Al die opmerkingen die ze maken, slaat totaal nergens op. Helemaal nergens op. Ze hebben er ook geen zicht op, hè? Ook niet wat er in de wereld gebeurt. In het licht van Gods woord, want dat is er altijd mee verbonden. Wat kan mij dat schelen wat er in de wereld gebeurt, buiten het woord om? Er gebeurt niks buiten het woord om. En daarom moet het je ter harte gaan. Om het volk te waarschuwen, om de schapen te waarschuwen, want de duivel doet zijn laatste greep. Hij wil beslag leggen op alle gewetens van de mensen, op alle harten van de mensen. Op wat je denkt, op wat je doet, dat wil hij allemaal vastleggen. En de dominees hebben het niet in de gaten, want er is er niet één die zijn schapen waarschuwt op het scherpst van de snede. En dat gaat ook met censuur gepaard, want de vorsten zullen heersen naar recht. Als jij je dan toch schuldig maakt en je gaat mee met die killer vakins, dat is allemaal van God vervloekt hoor. Heel het reefdom gaat er mee. Ik geloof niet alle refo's, maar het betekent natuurlijk niet als jij je niet laat vaccineren, dat je dan ineens zalig bent. Nou. Want er zullen ook een hoop ongevaccineerden afreizen naar de eeuwige rampzaligheid. Nee, dat maakt het onderscheid niet. Maar wel, als je daar mee meegaat, nou, dan heb je eigenlijk wel heel duidelijk geschaard aan degene waar de duivel de scepter zwaait. Dat moet een mens allemaal zelf weten. Dat is, van der Staaij zegt, dat is allemaal een beslissing van je eigen geweten. Dan doet hij net of dat hij nog een geweten heeft. Nou, als daar één geweteloos man is, dan is het van der Staaij wel. En dan zijn het de topmensen van het reformatorium. Het zegt allemaal niks, want God gaat ze voorbij. Dat is wel heel duidelijk zichtbaar, dat God hun voorbij gaat. En hij laat ze begaan, ze verkeren in Romeinen 1, dat God hun overgegeven hebt naar het goeddunken van hun eigen hart. Nou, dan ben je echt rampzalig. Dan ben je echt rampzalig. Maar het wordt niet meer onderscheiden in onze dagen, want een dwaas spreekt dwaasheid, zegt het woord. Want dat onderscheid, dat die bescheidenlijkheid, de dwaas zal niet meer genoemd worden milddadig. En dat wordt nou door de kerken allemaal, want als je natuurlijk veel geld aan de zending geeft, dan word je milddadig genoemd. Vrijgevig betekent dat. Maar er wordt niet gekeken naar het eerste woordje, de dwaas. Van wie komt het? Ze collecteren aan alle poorten van de kerken, dus ook aan de poort van Sodom, want dat zijn de kerkpoorten, allemaal poorten van Sodom. En er wordt geld ingezameld voor het zendingswerk. Dat je de God verlegen zit om sodomitisch geld, want dat is het dan hoor. Ja, we zeggen zelfs die kerkengeld stinkt niet. Nou, wel in de neusgaten van de Heere Zeeboot. Nou, daar zit God niet om verlegen hoor. Om al die kaansoffers. Nee, de dwaas zal niet meer genoemd worden milddadig. Die gaan onder de tucht. En de gierige zal niet meer mild geëten worden. Die zijn er altijd wel voor gehouden, maar dan worden ze ontdekt in welke staat dat ze leven, als een oude mens onder de wet. Nou, zo'n oude mens kan ook heel gul doen om naam te maken. Die hebben allemaal van die etalagekasten. Want een dwaas spreekt dwaasheid en zijn hart doet ongerechtigheid om huichelarij te plegen en om dwaling te spreken. Waarom is een dwaas vrijgevig? Om dwaling te spreken. Om Gods volk af te houden van Christus. Om stumblingblokken op te werpen. Om dwaling te spreken tegen de Heere. Om de ziel des hongerigen ledig te laten en de dorstige drank te doen ontbreken. Dat gebeurt als je eigen inlaat met politiek. Zogenaamde christelijke politiek. Het is echt van God vervloekt hoor. Want om de ziel des hongerigen ledig te laten, dat laat je hart zo ledig als wat. En de dorstige drank te doen ontbreken, er wordt geen druppel water komt er mee. In die kerkpolitiek niet en in die politiek in landsvergaderzaal. Er komt geen druppel water uit die waterbeker mee. Want daar is God niet. God is niet in de politiek. En die kerst heeft van God een politieke God gemaakt. Een democratische God gemaakt. Al die kerken zijn ermee meegegaan. Dus wou je mij nog vertellen dat de afval niet is ingegaan, waarvan Paulus spreekt in de Thessalonicense brief. Als de afval gekomen, die is gekomen. En je ziet het, die kerken allemaal afgevallen, de dominees mee afgevallen. Ze passen zich op alle fronten aan, ze nemen geschenken aan en buigen het recht. Ongelooflijk. Ongelooflijk, ja, het is allemaal in Gods woord voorzegd. Want er zullen vele valse christenen opstaan in die tijden die genoemd worden. Het zal zijn als in de dagen van vele valse christenen. Dus het dreunt van de godsdienst. Ook in onze dagen. Maar geloof ze niet, zegt de Heer. Geloof ze niet. Nee. En dan komt de kerk buiten de legerplaats. Komt, laat ons tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Ja, dat was ook zo in de dagen van Noach. Hij moest in buiten de legerplaats die ark bouwen. En de mensen spotten ermee, bedreven hun godsdienst. En ze gaven ten huwelijk en werd het ten huwelijk uitgegeven. Ze aten, laat ons eten en drinken. Want morgen sterven wij en dan wezen ze naar Noach. Dat beweert die complot van thuis. Zo wordt er ook in onze dagen gespot met de dingen van God en Christus. Alles wordt op de lippen genomen, maar het heeft geen inhoud meer. Want een dwaas spreekt dwaasheid. Hoor je wat Gods woord spreekt? Een dwaas spreekt dwaasheid en zijn hart doet ongerechtigheid om huichelarij te plegen en om dwaling te spreken tegen de Heer. Toen kort dat boek uitgaf, wedergeboorte of schijngeboorte, dat hele boek is een schijngeboorteboek. Dat heb ik wel bewezen, ik heb het hele boek weerlegd, fragmentarisch voorzelf. Maar als men het geloof voor de rechtvaardigmaking gaat plaatsen, dan om dwalen te spreken tegen de Heer, om een ziel des hongerig. Kijk, daar heb je nou de onvruchtbaarheid van die schijnbekering. Dat brengt geen vruchten voor. Om de ziel des hongerig ledig te laten en het dorstige drank te doen ontbreken. Daar komt geen vrucht uit voort. Het is God die de goddeloze rechtvaardigt, niet het geloof. Kijk, Gods woord ontmaskert alles. Ja, als je het er niet in ziet leggen. Dat is je eigen dwaasheid, maar God heeft het erin gelegd. Hier, ik kom niet verder als die eerste paar verzen. Want er ligt al zoveel in wat ook in onze dagen openbaar komt. Wat komt er in onze dagen allemaal niet openbaar? En die dominees die zien daar geen sikkepit van. Nou, die zijn allemaal uit op, ze willen de positie behouden. Het is eigenlijk een hele zielige bezigheid. Positie behouden, tractement behouden, naam behouden. Als je het koninkrijk van Christus verkeert, dan heb je dat allemaal al verloren. Dat is helemaal geen bezit, dat is helemaal van geen waarde. Naam, bestaan, dat heb je in God. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Hij zal zijn als de schaduw van een zware rotsteen in een dorstig land. Dan, als je daar niet genoeg aan hebt, dan ben je al niet bekeerd. Wat hebben we ervan opgezongen uit die Psalm 89? Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort? Dan heb je er niet genoeg aan? Aan die klanken Gods in Christus? Maar dan komt het onderscheid, hè? Dan komt de ontmaskering van die dwazen en van die vrekken, van die gierigen, want de gierigheid is de wortel van alle kwaad. Want een dwaas spreekt dwaasheid en zijn hart doet ongerechtigheid om huichelarij te plegen. Dat is die oude mens onder de wet, dat is die dwaas. Dan ben je werkelijk, letterlijk een dwaas, geestelijk een dwaas om dwaling te spreken tegen de Heer. Want daar zijn ze nou dag en nacht mee bezig. Die Steef de Bruin is dag en nacht bezig om dwaling te spreken tegen de Heer. Om de ziel des hongerigen, want dat reformatorisch dagblad. Als dat je hart vervult, dan ben je een ketter, dan ben je een satanist. Alleen de Heer kan je hart vervullen met het goede van zijn huis. Ja, dan zal je huis welvaren. Vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen. Gods volk kan zich niet vermaken met die dooie godsdienst waarin de ziel des hongerigen ledig gelaten wordt en de dorstige die ontbreekt aan die drank van levend water. Daar komt niks goddelijks in mee. Daar komt niks geestelijks in mee. Dat is allemaal etalagekast godsdienst. Ja. En dat moet ons aangezegd worden. Want je zou zeggen, nou dat hebben we al zoveel gehoord. Dan heb je het nog nooit gehoord. Want Luther zegt, ik moet het altijd weer horen. Ons verstand is zo'n slap geval. Het geloof doet opmerken en verstaan. En geeft er getuigenis van. Maar dat moet altijd door de wind des geestes moeten die raderen in beweging gezet worden van het geloof. Dat doet de wind des geestes. Dat is niet die wind van de Heer die genoemd wordt in vers 2. Nee, want de Heere Christus zal zijn als een verberging tegen die wind. Hij houdt zijn hand ervoor. En hij is ons schild, ons deel, ons zalig lot. En eens gierig aards, ganse gereedschap is kwaad. Dus alles wat hij besteedt aan de godsdienst met een fake roeping en met een fake prediking, en het klinkt allemaal bevindelijk oud gereformeerd. Hier staat het, een schierig aards ganse gereedschap is kwaad. Want dan ben je ook zo kerkistisch als de pest, laat ik het zo maar eens zeggen. Wij zijn het, Alle kerken zeggen het, wij zijn het. Je moet me goed luisteren. En in de zaken van de ongerechtigheid zijn ze pluriform. In de zaken van de ongerechtigheid, kijk maar naar de sodomie, daar zijn ze pluriform, daar zijn ze het allemaal met elkaar eens. Eensgierigheid, ganse gereedschap is kwaad. Het gereedschap van de paus, dat is antichristelijk, want hij is de antichrist. En de revokerken gaan er naadloos mee mee. Ze zijn er toe overgegaan om dat gereedschap, om die koffer van de paus met dat gereedschap erin ook eigen te maken. En eensgierig aards ganse gereedschap is kwaad. Dus dat betekent alles wat ze zeggen is kwaad. Alle vrome woorden zijn kwaad. Want eensgierig aards ganse gereedschap, dat is politiek. Dit is een beschrijving van de gierigheid. Ja, dat is een beschrijving van de gierigheid. Vers 7. Eensgierig aards ganse gereedschap is kwaad. Hij heeft verkeerde oogmerken. Politiek heeft altijd verrotte oogmerken. Ik zeg het nog een keer. Christelijke politiek heeft altijd verrotte oogmerken. Je komt ermee in de verdoemenis. Hij beraadslaagt schandelijke verdichtselen. Dat is christelijke politiek. Daarom kan je zien dat Gods woord die oogmerken blootlegt. Hij beraadslaagt schandelijke verdichtselen. Want een gierigaard dat ziet op eigen behoud, eigen eer, eigen roem, aantallen. De partij groeit, we hebben er een zetel bij. Dat wil dat woord gierigheid zeggen. Nou, de dominees kijken wel, oh, we hebben er zoveel avondmaalgangers bij. Dat wil dat woord gierigheid zeggen, want ze kijken niet meer naar het wezen. Nee. Hij beraadslaagt schandelijke verdichtselen om de ellendigen te bederven met valse redenen en het recht als de armen spreekt. Dus het zijn verdervers van het recht Gods. Dat kan natuurlijk niet in wezen, want het recht Gods laat zich niet verderven. Het recht Gods laat zich gelden. Maar ze willen het overroelen met die wind van leer, schandelijke verdichtselen, om de ellendige die daar tot God roept, gelijk een hert schreeuwt tot de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God, dat zijn die ellendigen, die willen ze bederven met valse redenen. Van joh, het is niet zo erg en zie toch op Christus. Ik stond dus op zo'n boekenbeurs en er kwam een man langs mijn tafeltje. Ja, hij zegt, voel me zo verloren, dus ik durf nog amper zo'n boek te lezen. Nou, ik zeg, ik hoop dat je gauw sterft dan, want hij sprak er nog meer enkele woorden van. En er stond zo'n stand naast me van Bonice zending. Komt die man naar me toe gelopen, want die heeft dat allemaal gehoord. Hij zegt, je had die man op Christus moeten wijzen. Ik zeg, hoe durf je dat te zeggen als je zelf Christus niet kent? Ik pakte hem gelijk aan. En toen droopt hij af. Want ik zeg, vertel daar is wat van. Hoe is Christus aan je ziel geopenbaard? En dan valt de mond in eeuwigheid op slot. Kijk, dat is nou Bonissa zending. Nou, daar geef ik ook geen cent voor. Want die collecteren ook bij al die valse kerken. Ik heb ze daar op persoonlijk op aangeschreven. Ik zeg, hoe durven jullie je hand op te houden bij al die sodomitische kerken? Dan krijg je nog geen antwoord terug. En net als bij die Timotheus, nou, daar krijg ik toch dan wel een antwoord. Maar ook allemaal om de doofpot dicht te houden. En dan hebben ze nog geen eens in de gaten dat er mensen zijn die daar bij God vandaan doorheen prikken. Het is toch belachelijk, mensen. Als je nou, als die vorsten zullen heersen naar recht, dan zeggen ze, die akster die had door de kerkelijke rechtbank moeten worden gedaan in de kerkelijke ban van afsnijding. Dat is niet gebeurd. Dat is niet gebeurd. En nou staan al die dominees straks voor God en dan zal God dat bloed van hun aanwijzen. Anders kan je voor mij Gods woord verbranden. Dan heb het geen enkele waarde, als dat niet waar is. Maar dat is waar, want dat staat in Gods woord geopenbaard. De Heere komt er aan te pas. En de Heere zal ze rechten, omdat ze de ellendigen bederven met valse redenen. Zending bedrijven met valse redenen. En het recht als de armen spreekt. Dat de gierigaard niet past op de woorden die de armen tot hun bescherming of verschoning bijbrengen, maar dat hij even stoutelijk het recht bederft of verkeert. Ja, natuurlijk. Ze horen het niet eens meer aan wat Gods ellendige getuigen. Dat willen ze geen eens meer aanhoren. Want hun zitten op die zitplaatsen, zij hebben de macht in handen. Kijk, het is allemaal hiërarchie geworden, ook op zendingsgebied. Ze trekken er eigenlijk nergens wat van aan. Helemaal nergens wat van aan. Nou, ga je gang. Go ahead. Good luck. Maar dat eindigt in de dood. Dat eindigt in de eeuwige dood.
Maar een milddadige beraadslag, milddadigheden en staat op milddadigheden. Ja, het gaat allemaal verder, gemeente, maar we moeten stoppen, want de tijd is weer om. Maar die eerste verzen hebben u toch genoeg gezegd, want we hebben dat enigszins verklaard. Er legt nog veel meer in. Er legt nog veel meer in. Je kunt er wel 1000 preken over hebben. Maar verstaat gij ook hetgeen gij gehoord hebt? Verstaat ook gij hetgeen gij leest? Dat was de vraag van Filippus. Hij zegt, hoe zou ik ook kunnen, zegt die woordman. Nou, dat zou nou een zegen zijn. En dan bedoel ik een zegen, een zalige zegen zijn. Als je, zoals die moorman, daarom verlegen zat. Hè, die was al verlegen gemaakt om dat woord te verstaan. Hoe zou ik het ook kunnen als ik geen uitlegger heb? Hij zat verlegen om die goddelijke uitlegging. Hij zat verlegen om dat merg, om die waarheid te mogen verstaan. Die rol van Jesaja 53. Zijn we er ook om verlegen? Ben je zo opgekomen naar Gods huis? Niet om een mooie preek te horen, want die bestaan. Nee. Niet om een goede preek te horen, want die bestaan ook niet. Gods woord is goed, de Heere is goed. En zijn gerechtigheid oneindig. Amen. Heere, het dank voor uw woord, want het was een zeer onderwijzend woord. Het was een zeer rijk woord. Gij hebt alle rijkdom, heb gij in uw woord verborgen, in Christus verborgen. Maar gij belieft het ook te openbaren. Ook mochten we daarvan spreken, bescheidenlijk spreken. En dat we daarin geoefend mogen worden in dat woord. In dat woordelijke bescheidenlijk. Verheerlijk uw naam en kracht. Gedenkt uw kerk wereldwijd om Jezus wil dat aan. Gemeente, nog zingen van het 11e vers van Psalm 89. Ik zal in tegendeel al wie hem wederstaat verpletteren voor zijn ogen en plagen wie hem haat. Mijn trouw zal met hem zijn, mijn goedheid hem geleiden. Zijn macht zal in mijn naam zich over de aard verspreiden. Zijn hand de grote zeden, zijn scepter de rivieren. Door mijn geducht bestel met roem en eer bestieren. Het 11e zangvers van Psalm 89. Thank you. Heere, die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede.